Een onderwerp, ja dat doe ik net aan. We gaan beginnen met Jezus Christus in eeuwigheid dezelfde. En dat is genomen uit de tekst uit Hebreeën 13 vers 8. En dat is de tekst waar we het over gaan hebben. Waarin de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Vader, wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. En natuurlijk, we willen graag uw woord bestuderen. En we komen hier bij elkaar om geleerd te worden, Vader. We hebben natuurlijk de goede gemeenschap. We worden vertroost door het onderlinge geloof, zeer zeker. En vooral ook de versterking, ook door uw woord rechtgesneden. En Vader, we nu ook hebben een tekst voor ons, waar veel verwarring over is. En willen we vragen, wilt u ons ook licht opgeven, zodat het ook voor ons heel duidelijk mogen zijn. En dat vraag ik alles en dank ik in Jezus naam, ons Heer en Heiland. Amen. Nou, de Hebreeënbrief, aan wie is die geschreven? Dat is niet zo moeilijk toch? Aan de Hebreeën. En de Hebreeën, dat zijn geen leden van het lichaam van Christus. Degene die niet recht snijden, dat wordt allemaal gezegd, ja, dat is dan gericht aan de Joodse christenen, ja. Maar dat is niet zo. Het is voor de Hebreeën en het is toekomst. En de Hebreeënbrief legt de brief uit, legt het kruis uit aan de Joodse gelovigen. Zoals de Romeinenbrief nu in de bedeling der genade het kruis aan ons uitlegt. Maar toch, die tekst wordt vaak gebruikt, juist als je komt met het programma van Gods genade. En in de bedeling der genade. Want ja, er zijn tegenstellingen in de Bijbel en hoe los je dat op? Tenminste, tegenstellingen, dat denkt men dan. En je weet, dat kan niet bij in Gods woord. Dus wat doe je dan? Ja, dan probeer je natuurlijk toch te zoeken. Ja, om het kloppend te maken. Het kan niet in tegenstelling zijn met elkaar. Maar de oplossing is het rechtsnijden van het woord de waarheid. Dus als je dat verkondigt, dan zie je, dan lost het alle problemen op, de verwarringen. De tegenstellingen die er dan lijken te zijn. De tegenstanders gebruiken vaak deze tekst juist. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde in de eeuwigheid. Met andere woorden, ja, jullie verkondigen een andere Jezus. Ja, het kan toch nooit, het is toch één evangelie. Het kan toch nooit zijn dat er twee evangelies zijn en dat die anders is. Nee, dat is ook zo. Wij verkondigen zeker geen andere Jezus. Maar, wat bedoelt men daarmee dan? Nou, kijk, Colossenzen 2 vers 9. Daar staat, want in hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. Christus is God. En God is onveranderlijk, toch? Onveranderlijk. En dat komt op hun zo over, dat wij dus, dat God zomaar terugkomt van iets, dat hij anders handelt, anders doet. Nou, dat willen we gaan zien met elkaar. Want tuurlijk, hij is God, hij is eeuwig. Ja, daar is geen discussie over mogelijk, dat geloven wij ook. Maar als je praat over zijn vleeswording, hè? Hier staat ook voor zijn vleeswording, dus voordat God vlees aannam, als lichaam zoals wij, was Christus, was God. Ja? Hij was in de gestaltenis van God en hij was de schepper. Dus Christus, voordat hij kwam, want Christus is natuurlijk niet pas, bestond niet sinds zijn geboorte pas. Nee, eer dat Abraham was, ben ik, zegt Christus, ja. Dus Christus is er altijd al geweest. Maar we hebben het hier over zijn vleeswording, ja. Was hij God, hij was in de gestaltenis van God en hij was de schepper. En hier zie je dat in die tekst natuurlijk staan, Johannes 1. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. Hier spreek ik over de Heer Jezus Christus, ja. Die wordt natuurlijk ook het levende woord genoemd. Hij is het woord. Hij was het woord en in de beginnen was het woord. En het woord was God. En ziet hier ook, door hem zijn alle dingen gemaakt. Nou, dan moeten we niet denken aan Christus in een lichaam. Toen de tijd, dat kan niet. Want het was voordat de schepping er was, was hij er al. Dus dan spreken we over hem voor zijn vleeswording. In Filippenzen 2 vers 6 ook. Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Dus hij had de gestaltenis van God, de heerlijkheid van God. Hij had de gestaltenis, de gedaante van God en hij was aan God gelijk. In Colossenzen 1 vers 15 tot 17, Christus die het beeld is van de onzienlijke God. Zie je, het beeld. Hij heeft de gedaante van de onzichtbare God. De eerstgeboren aller creaturen. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Nou, dat is dus, hij heeft alles geschapen. Dus voordat de schepping was, hij ging scheppen. Dus als je aan de Heer Jezus Christus denkt, waar denk je dan aan? Als hij alles geschapen heeft. De schepping was er nog niet eens. Wij denken natuurlijk over Christus in een lichaam van vlees en bloed. Ja? En dan zie je die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij troon, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen door hem. Dus als we spreken over Christus is gisteren en heden dezelfde in de eeuwigheid. Nou, hier spreken we over Christus heel ver naar gisteren, ja. Hier spreken we over Christus voordat de wereld geschapen was. Ja? Dus had hij nog geen lichamelijke lichaam zoals wij. Ja, en hier staat dan, ja, ik kon geen ander woord bedenken, hoe ik dat nou in Nederland moest zetten om het kort te houden. Zowel de pre-existentiële Christus, ja. In het Engels kunnen ze dat natuurlijk mooi zeggen, maar Christus voordat hij in zijn, voordat hij in bestaan kwam. En existentieel, dat betekent bestaan, ja. Dus voor zijn bestaan, ja. Die Christus, ja. Maar, dus, voordat hij bestond, ja, wat we net hebben gelezen, voordat hij een lichamelijke gedaante had. Oh. En daarna in zijn nederigheid, dat is toen hij dat lichaam heeft, had, net zoals wij, in zijn nederigheid, in zijn dood, en in zijn verhoging met de opstanding, als wat betreft zijn eeuwige godheid, ja, is die dezelfde. Hij is, natuurlijk, daar heeft die tekst, Hebreeën 13, vers 8, kunnen we helemaal amen op zeggen. Hij is gisteren hetzelfde, heden en daarna. Hij is altijd, is hij God aan een God gelijk. Absoluut. Geen twijfel over mogelijk, ja. En in Johannes 1, vers 14 weten we, wat zegt het woord daar? Dat heeft hij niet staan, maar het woord, wat? Is vlees geworden. Dus Christus, hij bestond al, is vlees geworden. In Hebreeën 2, vers 14 lees je dat ook, hè, dat hij aan vlees en bloed deelachtig werd. Als ik me goed herinner, ik kijk even gauw, Hebreeën 2, vers 14, zo zegt hij dat daar toch. En dat was ook met een reden natuurlijk, omdat hij natuurlijk, ja, God kan niet sterven, ja? Dat kan niet. Dan moet hij natuurlijk mens worden. En dat is ook de reden dat Christus, die reeds bestond, hij was God, gelijk aan God, gedaante van God, heeft hij de gedaante van de mens aangenomen, ja? Hebreeën 2 vers 14. Overmits dan de kinderen, kijk, des vleeses en bloeds deelachtig zijn. Vlees en bloed. Daar zijn wij deelachtig aan, dat zijn wij. Wij hebben ook de strijd niet tegen vlees en bloed. Dan spreken we echt over de menselijke gedaante. Zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden. Moet je nagaan, net zo echt als wij daar deel aan hebben, aan dat vlees en bloed, net zo deel heeft Christus daaraan. Hij is dus exact hetzelfde als wij, een lichaam van vlees en bloed heeft hij, is daar aan deelachtig geworden. Waarom? Opdat hij door de dood teniet zou doen, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Dus hier zie je heel duidelijk de reden waarom hij de hemelse heerlijkheid verlaten heeft. Waarom hij de gedaante Gods verlaten heeft en de gedaante van een dienstknecht heeft aangenomen. Een vernederd lichaam, zegt Filippenzen 3 vers 20. Hè? Ons vernederd lichaam zal veranderen naar zijn heerlijk lichaam. Dat is natuurlijk naar zijn opstanding en hemelvaart. Maar het doel is dus duidelijk, daardoor kon hij de dood verslaan. Ja? De Heer Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Hoe heeft hij de dood overwonnen? Door op te staan. Dat is de overwinning over de dood, ja? Goed, dus een deelgenoot van vlees en bloed. En in Lucas 24 vers 39 zegt de Heer Jezus ook tegen wie? Tegen Thomas, zegt hij. Kijk Thomas, zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Ja? zie je vlees en benen staan. Dus voordat hij stierf aan het kruis, spreekt hij over vlees en bloed. En na dat hij is opgestaan, met dat nieuwe lichaam, spreekt hij over vlees en benen. Is er een verschil tussen een lichaam van vlees en bloed en tussen een lichaam van vlees en benen? Nou, als je het bij elkaar voegt, zeg je, nou, dan heb je vlees, bloed en benen, toch? Ja. Maar Christus, wat voor lichaam had Christus voordat God hem een lichaam bereidde, zoals vermeld in Hebreeën 10 vers 5? Want wat staat daar? Daarom komen in de wereld, zegt hij, dat zegt de Heer Jezus Christus, hè? Je ziet hier, dat is wonderlijk, je ziet hier een conversatie die opgeschreven is in de Hebreeënbrief door de schrijver. Ja, wat daar in de hemel gecommuniceerd is tussen de Vader en de Zoon. Dat is ook bijzonder. Daar heb je toch een openbaring voor nodig, weer dat opschrijven. Maar ja, weet je, alles wat in de Bijbel staat, hè, dat was al opgeschreven in de Bijbel voordat de aarde geschapen werd. Je woord is in eeuwigheid opgeschreven in de hemel. En ook, weet je, als Daniel de engel spreekt met een visioen, die zegt dan ook tegen hem dat hij moet, als ik me goed herinner, opschrijven of zeggen hetgeen wat reeds al in het woord stond. Dat kan je in Daniel vinden. Wonderlijk. Dus God heeft het inderdaad hun het op laten schrijven. Maar het was reeds opgeschreven in de hemel. Dus het woord van God is ook niet te vernietigen. God bewaart het. Maar dat, goed, dat is een zijspoor. Maar daarom komen in de wereld, Christus, als die komt in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Al die slachtoffers en offers, nee, het was een beeld natuurlijk. Maar het kon natuurlijk nooit de zonde wegnemen en de dood overwinnen. Nee, gij hebt mij het lichaam toebereid. Dus als Christus dat zegt, ja, wat voor lichaam had Christus dan? Nou, toen Christus in de boezem van zijn vader was, zoals Johannes 1 dat zegt, Johannes 1 vers 18, Christus die in de boezem van de vader is, ja, die heeft hem verklaard. Daar staat, had hij Gods gedaante. Christus had, wanneer was hij in de boezem van de vader? Ja, dat was natuurlijk voordat hij op deze aarde kwam, was hij bij de vader. Toen hij daar was, wat had hij dan voor lichaam? Nee, hij had Gods gedaante, maar geen menselijk lichaam. Dus Christus bestond al voordat de wereld geschapen werd, maar hij was reeds, want hij was bij God, het woord was God. Maar hij had geen menselijk lichaam zoals wij dat hebben. Dat is later, is hij aan het zondige vlees gelijk geworden. Hier in Filippenzen 2, die tekst, die in de gestaltenis God zijnde, zie je, de gedaante of de gestaltenis van God zijnde, geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. Dus hij was in de gedaante van God. Hij was gelijk aan God. Maar hij had geen lichaam. Zoals wij dat hebben. Daarom vind ik ook mooi wat we pas in Timotheus hebben gezien. Die alleen onsterfelijkheid heeft. Hij heeft een menselijk lichaam. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft een onsterfelijk lichaam. Hij is tot nu toe nog steeds, is hij nog de enige. Totdat wij natuurlijk ook eenmaal zullen opgenomen worden. En dat nieuwe lichaam krijgen. Want dan hebben wij met hem ook dat onsterfelijke lichaam. Maar dat lichaam, dat onsterfelijke lichaam, kreeg hij pas na zijn opstanding. Daarvoor had hij een sterfelijk lichaam. En voordat hij op deze aarde geboren werd uit de maagd Maria, had hij helemaal geen lichaam. Nou, wat zien we hier staan? Later is hij dus aan het... even kijken. Maar heeft zichzelf vernietigd, Filippenzen 2 vers 6, de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. En in gedaante geworden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Zie je, dat is die vernedering weer, dat vernederde lichaam. Hij heeft zichzelf vernederd, de positie van een slaaf aangenomen, van een dienstknecht. Gehoorzaam geworden zijn tot de dood, ja, de dood des kruises. En door mij in vers 3, zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vlees. Dus nogmaals, Christus was 100% gelijk aan het lichaam van vlees en bloed toen hij geboren werd uit de maagd Maria. Exact zoals wij dat zijn. En daar niemand anders kan ook voor de mensen natuurlijk zijn leven geven. Als een heilige offerande. Een smetteloos, vlekkeloos lam. Ja? Zonder zonde. Was Christus op aarde, en nou gaan we het hebben dus over... Ja, hij is gisteren, heden en dezelfde en iedere eeuwigheid wat men zegt. Dus men snijdt het woord niet recht. Men zegt gewoon, ik kan gewoon zo doen bij wijze van spreken. En dat is voor mij. En dat is voor mij. En dat is voor mij. En dan kan ik het eventueel misschien vergeestelijken. Ja, uit het Oude Testament. Want offeren doet er natuurlijk niemand meer. En zo gaat men het allemaal zelf indelen in de Bijbel. Ja? Nee, Christus toen hij op aarde was, hè? Als hij gisteren hetzelfde was en heden en in de eeuwigheid. Als Christus toen op aarde was, ja, was hij toen niet de koning van Israël en van de Joden? Ja, we weten het antwoord, het is een retorische vraag. Ja? Want gij zijt de zoon van God, gij zijt de koning van Israël. Dat zei, wie zei dat ook alweer? Kan er iets goeds komen? Hè? Nee, nee. Kan er iets goeds komen uit Galilea? Hoe heet hij nou? Wie, Nathanael. Ja? En die zei toen, gij zijt de zoon Gods, gij zijt de koning Israël. Want de Heer Jezus Christus zei, die zei wat over hem. En dat hij dacht, hey, hoe kan hij dat dan weten? Ja, hij is de koning van Israël, de zoon van God. En de wijzen het oosten die komen en die zeggen, waar is de geboren koning der Joden? Dus gisteren heden hetzelfde. Let op, hè. Hier wordt hij omschreven als de koning van Israël en de koning der Joden. Nou ja, spreken wij nu ook zo over hem? Nee, toch? Nee, want wij weten nu, en daar heb ik het nog niet eens over, dat ga ik nu niet zeggen. Als je puur de tekst gewoon naast elkaar legt, hè, dat dagboekje wat jij vertaald hebt ook, hè, dan zie je gewoon die dingen die je tegenover elkaar stelt, uit de bedelende genade, of voor de bedelende genade of daarna, dan zie je die verschillen komen. En dan zie je gewoon, hé, hij is helemaal niet hetzelfde gisteren, heden en in de eeuwigheid. Want let op, Efeze 1 vers 22 en 23 spreekt hij over Christus, daar schrijft Paulus dan over, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven. Nou, ik weet, met zoveel woorden in de Bijbel heb je, ja, hoe zou je het zeggen, dubbele betekenis, maar ja, genade, of de gemeente bijvoorbeeld. Ja, gemeente, ja, dat is een Bijbels woord. Maar de gemeente in de bedeende genade is een andere, heeft een andere inhoud, om het zo maar te zeggen, als dat je spreekt over de gemeente, als de Heer Jezus Christus tegen Peter spreekt over, ja, op deze gemeente zal ik mijn gemeente, op deze rots zal ik mijn gemeente gebouwen. Zijn wij de gemeente van de Heer Jezus? Ja, toch? Van God? Dat zijn wij. Absoluut, de gemeente Gods. We leven in de bedeling der genade Gods. En we hebben het evangelie der genade Gods. Wij zijn toch van hem, we zijn duur gekocht, toch? Dus is, ik bedoel, dit is niet mijn gemeente, hoor, wat hier wij zitten. Wij zijn met elkaar, vormen wij samen een plaatselijke gemeente. En dat is een onderdeel van het universele lichaam van Christus. De gemeente, waarvan hij het hoofd is, het lichaam. Maar bij Petrus, mijn gemeente, ja, dat was ook zijn gemeente. Maar gegarandeerd, dat was niet dezelfde gemeente. Dat was een gemeente die bestond alleen uit Joden. Absoluut. En diezelfde Petrus, als hij schrijft, we zijn er op woensdagavond mee bezig, aan die in de strooien zijn, dus schrijft hij ook aan de kleine kudde, spreekt hij tegen Joden. Die gemeente. Dus ja, mijn gemeente, welke gemeente hoor ik? Je ziet hier duidelijk, het is verschillend. En hier, hij is niet de koning van Israël nu, wij spreken over welke zijn lichaam is. En hij is een hoofd boven alle dingen. Welke zijn lichaam is, dat is het lichaam, wij zijn als gemeente zijn lichaam. En de vervulling desgene die alles in allen vervult. Wij zijn zijn lichaam, maar let op, hè, staat ook het woordje en. En de vervulling desgene, en wie is desgene? Van Christus. Wij zijn de vervulling van Christus. Wij zijn de completering van Christus. Ja, wat heeft een hoofd nou zonder lichaam? Nou, het is helaas met al die onthoofdingen, je weet wat er gebeurt. Het is afgelopen met het lichaam. En een hoofd zonder lichaam kan ook niks doen. Dus Christus zonder zijn lichaam, in de bedelende genade, dat bestaat helemaal niet. Het is, wij zijn de vervulling, de volmaking van Christus. Je durft het haast niet uitspreken, maar het is wel zo. Een geweldige positie die we hebben. En opdat hij die beide, dat is in Efeze 2 vers 16, die beide, en dat spreekt over Jood en Heiden, met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap daaraan gedood hebbende. Dit zijn formuleringen, omschrijvingen, ga maar zoeken, met bij de anderen, in de evangelie, bij de besnijdenisbrieven, zulke beschrijvingen kom je niet tegen. Je moet maar eens gaan zoeken naar met hem, met Christus, kijken. Dat ga je niet vinden. Alleen in de brief van Paulus. Dan zie je zo die wonderbare eenheid. Dan zie je, hey, wij met elkaar zijn de vervulling, de vervolmaking van Christus. Wij zijn zijn lichaam. Dat zegt het woordje met hem alleen al. Dat vind je heel vaak in de brief van Paulus. Wonderbaar. Als je dat leest. En dan zie je dus al, hey, is Christus hetzelfde? Nee, want hij is niet de koning van de Joden en de koning van Israël. En we hebben het over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Spreken we over die God? Ja, dan hebben we dan over dezelfde God. Ja, we hebben het over de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de Bijbel. Ja? Maar ik spreek, ja, dat ook, ja. Maar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ja. En naar de openbaring der verborgenheid. Is God niet ook een God van de heidenen of alleen van de Joden? Paulus zegt, ja, hij is nu ook van de heidenen. Tuurlijk was hij vroeger ook een God voor de heidenen, ja. Maar hij was de God van Israël. En Israël moest verlost worden. Ze hebben een roeping. En zei Christus, ja, Jesaja 53, hè, hij is om de overtredingen van mijn volk, is die gekruisigd, ja, is die gestorven. Maar natuurlijk, eerst voor zijn volk, en dat verloste volk, ja, kon daarna aan een wereld verloren in schuld, aan die heidenen vertellen, dat hij was voor hun gestorven, maar nu gingen zij die dood van Christus ook naar de heidenen brengen, want hij was natuurlijk ook voor de heidenen gestorven. Christus is een verzoening voor onze zonden, zegt Johannes, 1 Johannes, maar niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld. Maar dan moet je toch wel zelf eerst als zegenkanaal voor de wereld, moet je toch zelf eerst verlost zijn als volk. Pas dan kan jij de verlossing naar de rest brengen, hoor. Nou, dus als we verder hierop voortbouwen, bijvoorbeeld over de wet, is Christus, hè, is die hetzelfde in het gisteren, heden? En in de eeuwigheid, is Christus nu ook onder de wet zoals hij toen op aarde was. Want dat was hij. Gelaten 4 vers 4 staat duidelijk. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Ja, de volheid des tijds. Dat is duidelijk. Als de antichrist zo meteen komt en die zegt ik ben het, dan zeg je moet luisteren. De volheid des tijds is al lang geweest hoor. Want de volheid des tijds, weet je wat de volheid des tijds was? Ga maar naar Daniel 9, vers 27, lees je zo de 69ste week. Moest hij komen. Dus hij is gewoon gekomen. Dat heb ik ook met een klant, hè, ik al verteld over de Messias, een Jood. Die geloofde natuurlijk niet, was een orthodoxe Jood. Nou natuurlijk, maar die kunnen ook gelovig worden, kunnen ook gered worden. Maar hij geloofde niet in Jezus zoals wij hem natuurlijk kennen als de verlosser, dat hij al gekomen was. Toen de tijd in de evangelie al, 2000 jaar. En toen heb ik ook die tekst gezegd, Daniel 9. En toen zei, waar heb je het over? Ik zei, nou, kan je het zo uitrekenen. 69 weken. Dus hij is er al. Dat is de volheid des tijds. En heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Zie je, die volheid des tijds is toen Christus geworden werd uit een vrouw, uit Maria. En dan geworden onder de wet. Hij was mens en hij kwam onder de wet. Dus Christus was onder de wet. Zeer zeker, want Maria is zich na 30 dagen is naar de tempel gegaan. Nadat de dagen van haar reiniging, en dan moest je volgens de wet moest je dan naar de tempel offer brengen. Dat hebben ze ook gedaan, hè? Twee duiven, want ze waren arm. Christus is na 8 dagen besneden. Het is allemaal volgens de wet, hoor. En Christus was onder de wet en hij heeft niet 1 keer de wet overtreden. Hij was onder de wet. En Romeinen 15 vers 8 zegt Paulus ook, ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijdenis. En sorry hoor, maar besnijdenis is toch echt iets anders als de onbesnedenen. Dat heeft heel duidelijk met het verbondsvolk van God te maken. En er is maar één volk in de wereld die dat was op dat moment, en dat is volk Israël geweest. En hij was een dienaar van hun, vanwege de waarheid Gods, omdat hij zou bevestigen de beloftenissen van de vaderen. Ja, wat is dat, bevestigen de beloftenissen van de vaderen? Hij ging vervullen wat aan hun beloofd was. Hij was beloofd en daar was hij, in de volheid des tijds. Voor het volk Israël. Christus was onder de wet. Absoluut. Hij heeft de wet volbracht. Is hij dat nu ook nog? Ja? Als wij Christus willen volgen, volgen wij Christus? Ja. Absoluut. Maar volgen wij Christus zoals hij daarop aanliep? Dan zeggen we, nee. Wij volgen Christus in apostel Paulus. Was Paulus onder de wet? Paulus is juist de verkondiger van de genadeboodschap, ja? Ja, hier ook. Gods kinderen zijn onder genade en hij handelt met Jood en heiden samen onder de bedeling der genade. De paraplu van, ja, bedeling. Wat is nou een bedeling? Bedeling, dat zit het woordje delen in. Het is een uitdeling. Paulus zegt ook ergens, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. In het Engels staat dispensation. Maar je kent het al, een dispenser, zo'n dingetje. Die hangt een dispenser met die zeep, dat noemen ze een dispenser. Ja, de hele dag kan je dat doen, tot die leeg is, maar die deelt zeep uit. Je doet even zo en je krijgt zeep. Ja? Klopt dat niet, toch? Ja, toch? Je hebt nog meer van dat soort woorden, dispenser, nou ja, en dat soort dingen. Maar het gaat erom, het is een uitdeling. Vroeger zeiden wij, onze vrienden wel, maar we zijn niet van de bedeling. Ja. Heb je ook al van mij? Heb je ook al van mij? Had iets lekkers? En dan zei je, ja, we zijn niet van de bedeling. Dat was een woordje uit de oorlog, hè? Dan had je de bedeling. Nou, Maarten, ja, nou, je hebt het ook niet meegemaakt, de oorlog, maar... Maar dat woordje, dat had ik gewoon overgenomen van mijn ouders. Die spraken al eens over de oorlog. En dan hadden de mensen die niks hadden, die konden naar een plek toe. En daar werd voedsel, eten en zo. De voedselbank. Nee, tegenwoordig. De voedselbank is gewoon een bedeling eigenlijk. Een uitdeling. Je kan erheen en je krijgt gratis en je gaat ermee naar huis. Nou, dat is nou de bedeling der genade. Ja, een uitdeling van genade. Dus wat doe je? Nou ja, ik ga erheen, ik heb Gods woord, ik neem de apostel Paulus als mijn apostel aan. En het is niet meer zo, ik moet nu dingen... Kijk, normaal zo, voor eten moet je toch werken? Ik moet werken en dan krijg ik te eten. Maar als je niks hebt, en nu is het zo, wat heb ik bij God? Dus onder de werken, onder de wet, moet ik werken doen om God te behagen. Maar ik kan natuurlijk nooit de eeuwigheid verdienen. Daarom zijn die offers er ook voor. Onder de genade is het zo, wacht eventjes. Nee, jij hebt niks. Jij kan niks om het te krijgen. Onder de wet is dat gebleken. Maar nu onder de bedeling van genade. Kijk, ik heb het je allemaal gegeven. Wat ga je nu doen? Ik ga naar die bedeling toe en ik hoef alleen mijn hand op te houden. En ik krijg het van hem. Dat is nou het verschil met de wet. De bedeling van genade. En zo handelt hij ons, met ons nu. Feiten, God heeft alles gegeven, hij heeft alles gedaan. En Paulus zegt ook, wij hebben allemaal de geest ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Niet dat hij elke dag wat schenkt, zijn. Ja, dat is toch iets geweldigs? Je zit hier en je leest het en je moet het gewoon in het geloof aanvaarden. En waarom mensen dat niet willen aanvaarden? Ik begrijp het niet. Ik begrijp sowieso niet de liefde van God. Mensen worden vervolgd, gelovigen, omdat ze gewoon geloven in de God van de Bijbel, die van hun houdt, die zijn leven zelfs voor hun heeft gegeven, omdat hij niet wil dat ze verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En ze wijzen het af. Ik begrijp het niet. Ja, door de zonde, natuurlijk. Maar wat is het? Dat is toch het mooiste nieuws. En nu heb je een boodschap die zegt ook nog, moest luisteren, ik heb alles voor je gedaan, ik heb echt alles voor je gedaan. Dus in je praktische leven, ik wil het in je doen, laat mij het in jou doen. En dat kan alleen door genade, want de wet, wat doet de wet? Die veroordeelt ons. Nou, de wet kon Christus niet veroordelen, want hij heeft geen fout gedaan. En toch is hij aan het kruis gestorven. Ja, dat was ook het doel, om ons te verlossen. En de genade, ja, die maakt de zonde juist niet actief in ons, maar die gaat de zonde juist in ons stoppen. Er is maar één manier in de wereld die de zonde in de mens kan stoppen of overwinnen. En dat is niet wat mensen denken. Door de geboden van God te houden, van de wet, die ga ik doen en dan ga ik het overwinnen in mij. Want dan gaat het juist het tegenovergestelde gebeuren. Het is de genade van God. Die is het enige middel waardoor mensen een godzalig leven kunnen leiden. En niet anders. Zolang zij die zondige natuur hebben, dan is de wet een ramp voor de mens. Voor de zondaar, ja. Zowel voor de gelovigen als voor de ongelovigen, maar ook voor de gelovigen. Ga Romeinen maar 7 maar lezen, wat Paulus zegt die onder de wet ging. Wat zegt hij op een gegeven moment? Ik ellendeling. Ik heb geprobeerd onder de wet te leven. En Paulus spreekt daar als de gelovige die onder de wet dacht God te behagen. Nou, dus weten wij het beter? Dacht het niet, hè? Nou goed, dus want de zonde ziet, in Romeinen 6 vers 14, de zonde zal over u niet heersen, want, en dat is de reden, gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus wij zijn niet onder de wet. Christus was onder de wet. Volgen wij Christus? Ja. Maar dan zie je, dan kom je in een probleem. Christus toen hetzelfde als nu en is straks. Kijk, Paulus zegt in Efeze 3 vers 1 tot 4, om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Heb je het woordje gevangene weer, ja? Hij zit gevangen, hij is de gevangene van Christus, voor u die heidenen zijt, voor ons die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van, daar heb je het weer, de bedeling der genade Gods. Prijs de Heer dat wij de Statenvertaling hebben, ja? Daar staat het tenminste nog. Die mij gegeven is aan u, dat hij mij, wie hij, Christus. Dat Christus mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Ja, dit lezende met weinig woorden. Efeze 2 spreekt over Jood en Heiden en lichaam. Die weinig woorden. En dat is de verborgenheid van Christus. Is Christus altijd hetzelfde? Waarom heeft hij dan iets verborgen gehouden? Ja. En dan zien we hier, voor u die heidenen zijt, ik lees helemaal, ik lees over, hey, wij zijn niet onder de wet, maar wij zijn onder de genade. En Christus was duidelijk onder de wet. Ik zie een verandering bij Christus. Dat kan toch niet? Is Christus nu een dienaar van Israël, zoals hij toen hier op de aarde gezonden was? Toen was hij alleen voor Israël gezonden, toch? Die tekst die kennen wij natuurlijk, toch? In Matthäus 15, vers 24, dat hij zegt, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Dat zegt de Heer Jezus. En wat zegt Petrus in Handelingen 2 vers 22 met Pinksteren? Gij Israëlitische mannen. Hoort deze woorden. Dus tot wie richt Petrus in zich? Tot de Israëlitische mannen. Hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder u lieden, betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook gij zelf weet. Ja, dat hebben zij duidelijk gezien. En ze dachten dat ze dronken waren. Vervuld van de geest waren, ze spraken talen, ze zagen de tekenen en de wonderen. Wie zagen dat? De Israëlitische mannen. Als Christus hetzelfde is, Paulus zegt tegen ons, ja, dat God heeft aan ons bekend willen maken wat de rijkdom van de verborgenheid is onder de heidenen. Christus is de hoop der heerlijkheid. De Israëlieten en de heidenen. Christus heeft als mens hier op aarde getuigenis gegeven van, dat waren ook zijn, dat staat hier ook zijn geloofsbrieven, daarmee bewees hij dat hij de Messias was, teken en wonderen. Wat was ook het bewijs van de apostel trouwens? Was ook die teken en wonderen. Paulus zegt, ik heb ook de tekenen van een apostel. Dat waren ook. Dus van Christus was het een bewijs, die teken en wonder, dat hij de Messias was. Van Mozes was het een bewijs dat hij sprak namens God. Dus Israël, de Farizeeën, hadden al moeten weten, hey, dat is de Messias. Hij wordt bevestigd door die teken en wonderen, door de God, door onze Vader in de hemel. De God van Israël. Dus hij deed die teken niet zomaar, dat was ook een duidelijk, de Jood begint een teken, ze hadden alleen daar, ook daaraan, moeten weten dat hij de Messias was. Nou ja, ik weet, als wij nu om ons heen kijken, er zijn nog velen die dat nog steeds wel geloven, ja? Maar ja, heb jij wel eens iemand gezien die helemaal hartstikke blind is, en dan opeens zo open staat en kan zien? Die zie je nooit, toch? En allemaal meer van dat soort dingen. En het is al met onderzoeken gebleken, maar wij hebben dat onderzoek natuurlijk niet nodig. Maar dat wordt dan gedaan. Achteraf zijn ze ook die mensen gaan bezoeken. En dan blijkt het allemaal. Even op dat moment komt een stoot adrenaline. Hè? Op internet kan je ook genoeg erover zien met YouTube en zo. En interviews en mensen die dat ook onderzocht hebben. Hoe kan dat dan? Dat ze dan. Ja, dan schijnt. Geloof, dan zijn ze heel emotioneel. Ze worden natuurlijk ook eerst altijd flink even opgewarmd met muziek en allemaal opgepept. Ja, dat zei jij. En dan gaan staan ze daar en dan, ik weet ook, ben je ook een keer geweest om te kijken. En dan denk ik ook van, je wil het. Nou, ik had toen niks hoor, geloof ik, maar ze willen het zo graag. Ja, ik ben een keer geweest, dat was voor, toen dacht ik, wou ik stop met roken. Toen was ik net gelovig geworden, ja, wist ik veel. Ik dacht, er was een gebedsdienst in Den Haag en het was niet eens een evangelische, het was een bekende dominee en dan kon je naar voren met hem bidden. En toen dacht ik, nou, ik ga er ook heen, ik wil er vanaf, ik wil stoppen, een gelovige rookt niet. Dus ik kwam thuis, ik weet nog heel goed, ik weet nog zo goed op zondagavond, en jij was thuis, Paula, die kende de Heer nog niet. En ik zat. En ik stak toch weer een sigaret op. Ik kon het niet. Dus daar ging ik weer, weet je wel. Dus nou ja. Ja. Ik wou, volgende keer moest luisteren. Ik kreeg garantie tot de deur. Ja. Toen binnen was ik niet gerookt, maar buiten was het afgelopen. Maar goed, maak een grapje van. Maar je ziet hier dat volgens 1 Korinther 12, die gaan we niet opzoeken, die tekst, maar dat weten we. Dat die tekenen en wonderen. Kennis zal ophouden, de profetieën zullen stoppen en de taal. Het zal allemaal, al die tekenen die zijn gestopt. Ja, dat is een foutje. Ja, klopt. Goed is gezegd, het moet 1 Korinther 13 zijn. Maar die tekst weten wij, ja, dat als de volmaakte eenmaal gekomen is. Paulus zegt, ik sprak toen als een kind, maar nu, onder de wet ben je nog een kind. En onder de wet moet je nog allemaal gecorrigeerd worden. Nu is het allemaal anders. De tekenen hebben we niet meer nodig om bevestiging te krijgen. Want wij geloven dat Gods woord compleet is. Maar je ziet wel de verandering. We zien geen. Die tekenen en wonderen zijn er niet. En Christus heeft tekenen en wonderen gedaan. Dus is die hetzelfde? Toen Christus een. Hier, die twee punten. Toen Christus een lichaam van vlees en bloed had, was hij God. Ja? Ik heb hier een tekst uit Hebreeën 1 vers 6 en 8. Daar zie je, en toen hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld. Dus toen Christus de wereld werd ingebracht, ja. Toen hij mens werd. En dat alle engelen Gods hem aanbidden. Maar tot de Zoon zegt hij, dat zegt God de Vader tot de Zoon. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Christus is de Zoon en hij is God. De Vader spreekt tot hem. Uw troon, o God. De vader tegen de zoon. Hij kwam op aarde. En toen had hij dus een lichaam van vlees en bloed. Ja, toch? En toen was hij God. Maar toen hij een lichaam van vlees en been had. Wanneer had hij een lichaam van vlees en benen? Ik heb het in het begin al gezegd. Dat was na zijn opstanding. Wat zegt Paulus tegen ons? Wat kan het koninkrijk Gods niet beheven? Vlees en bloed. Hoe dat precies zit. Dat bloed, ja, dat het rood gekleurd is, ik denk dat het te maken heeft met de zondeval. Ik geloof zelf niet dat Adam en Eva rood bloed hadden. Bloed, ja? Wat er in aderen stroomde. Ja, maar dat ga ik nou niet. Maar vlees, de Jezus spreekt over vlees en benen. Wij zijn ook gelijk aan Christus, aan wat? In Efeze 5 zegt vlees zijn benen, maar het bloed staat er niet bij. Vlees en bloed, engelen, hebben geen bloed. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Christus zegt, kijk, ik ben geen geest, kijk maar naar vlees en benen. Waarom zegt hij niet vlees en bloed ook? Ik ben vlees en bloed net als jullie. Hij had toch een ander lichaam, een opstandingslichaam? Ja? Zijn we natuurlijk ook van, ja, men zegt de appel, maar ik denk zelf dat er geen appel was, geplukt, druiven. En wat zegt hij van druiven in de Bijbel? Druiven, bloed. Ja, dus heeft ook weer met de zonde te maken, ja? Rood. Goed, maar dat is een zijspoor. In ieder geval, hij had een lichaam van vlees en benen. En weet je, als hij dat zegt, dan is dat na zijn opstanding. Christus heeft een ander lichaam, waar of niet? Hij had een lichaam zoals wij, maar heeft hij nog hetzelfde lichaam als wij nu? Hij heeft een onsterfelijk lichaam en hij heeft een lichaam wat door de deur heen kan gaan. Hij kan zo, dat kunnen wij niet. En toch ben ik in Christus, maar dat kan ik niet. Ik krijg wel dat lichaam, dat is dat verheerlijkte lichaam. En dat is een lichaam van vlees en benen. Van vlees en bloed. Wij hebben wel vlees, maar wat is dat dan? Ja, dat is het verheerlijkte lichaam, net zoals Christus. Nou, dus ja, en Thomas zegt daarvan, mijn Heer en mijn God. En dan, dat zien we in Johannes 20, en dan zien we dus, hij was God voordat hij een van die beide lichamen had. Hij was God toen hij in het lichaam van vlees en bloed was, en hij was God toen hij in het lichaam van vlees en benen was. Dus wat zie ik daar? Ik zie daar een verandering. Dus we hebben daar een aantal dingen gezien, dat Christus verandert wel. Ja? Maar wat verandert niet in essentie, dat zien we ook staan, zijn wezen en zijn eeuwige godheid verandert nooit. Dus als Hebreeën 13 vers 8 spreekt over Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde in de eeuwigheid, dan spreekt hij natuurlijk, ja, Christus als God, ja, die zijn wezen, zijn essentie, wie hij is. Hier, ik ben. De ik ben, dat betekent ik besta. Dat is altijd al zo geweest. Dat is als gisteren, heden en nu, dat zal altijd zo zijn. Ik ben die ik ben zal, hè? Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat verandert niet. Hij is het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Ja? Zijn zelfstandigheid. Je bestaat op jezelf. Door de zonde, hè, weten wij nu, dat is verpest. Maar Christus, zelfstandig, bestaat altijd. En dat zijn wezen, eeuwigheid, ja, die is, het was toen zo, die is nu zo, die is morgen zo, die is in de eeuwigheid zo. Dat verandert nooit. Nooit en te nimmer. Dus Christus, hè, met dikke letters ook hier, dat onderstrepen wij, is hetzelfde wat zijn godheid betreft. Altijd. Maar nu let op, hè. En dat is natuurlijk, omdat het wordt gebruikt, in verband met het niet rechtsnijden van het woord, of wel, hè, dat wij dan iets verkondigen dat hij zou tegen zichzelf ingaan, hij verandert. Ja, dan hebben we het natuurlijk over, niet over zijn godheid, maar hebben we het over zijn handelen met de mensen. Ja, wacht eventjes. Dat, kijk, het verschil, denk bijvoorbeeld Christus, hè, nu in de hemel. Als hij daar nu zit in de hemel, we gaan die tekst niet opzoeken, maar in Hebreeën 7 vers 1 vers 3, daar staat dat hij was een priester naar de ordening van Melchizedek. Dat was hij niet voordat hij kwam. Dat is hij pas geworden nadat hij is opgevaren naar de hemel. En dan zit hij daar. Ik vergeet, ik moet één, die tekst, 7, 1, 3. Daar staat iets toch, ik lees, zoek het toch even op. Wat was dat ook alweer? 7, 1, vers 3. Daar staat, oh ja, vers 3. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog begin der dagen, nog einde des levens hebbende. Maar de Zoon Gods gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in der eeuwigheid. En de Zoon van Gods gelijk geworden, blijft een priester in der eeuwigheid. Hij is, dat blijft hij voor altijd, ja. Als, voordat hij Jezus van Nazareth was, en men zegt wel eens, Jezus van Nazareth, hè. Dat is een beetje neerbuigend, vind ik dat. Als wij nu zeggen Jezus van Nazareth, bedoel ik, ja, Christus in zijn vlees toen hij op aarde was. Hè, zijn afkomst, hij woonde in Nazareth. Ja? Maar Jezus Christus is natuurlijk heel wat anders. Dan is het de gezalfde. Ja? Maar je ziet hier, hij was een. Maar overdenk eens het verschil tussen Christus nu in de hemel, zoals hij nu is. Zo zit hij daar, als de Hebreeën zelf zo zegt voor de Hebreeën, een priester naar de ordening van Melchizedek. Ja? Eeuwig. Is hij die priester voor hun en leeft altijd om voor hun te bidden. En zoals als hij was in de hemel voordat hij Jezus van Nazareth was. Ja, er is er ook iets veranderd. Ja, daarvoor was hij niet een priester naar de ordening van Melchizedek. Een hoge, dat was hij niet. En je ziet ook, hij is wel dezelfde, maar verandert zowel, en dat is wel mooi om te zien, in zijn gedaante als in zijn bediening. Ja, vroeger was hij dat niet. Nu is hij voor Israël de priester, de hoge priester die daar zit. Je ziet ook in zijn gedaante als in zijn bediening. Hij is nu ver boven al de hemelen in de Vaders troon, terwijl God nu de gemeente bouwt. Nu bouwt hij het lichaam van Christus. En als het lichaam compleet is, zal Christus terugkeren en opnieuw de tabernakel van David bouwen. Dat is de tekst uit Amos 9 vers 11. En dan zegt hij, ik zal de vervallen hut van Amos, van David zal ik opbouwen. Voor Israël zal weer opgericht worden. En zij zullen zo meteen in hun land worden, wonen tot in eeuwigheid. Dat gaat hij zo meteen doen. Dan gaat hij met zijn volk Israël zal hij verder gaan. En dan zal hij zitten daar als een vredevorst. Ja, dan kennen we die tekst. Moest ik vroeger uit school, op school uit mijn hoofd leren. Ja? Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsterke God. De Vader de eeuwigheid. Christus is de Vader van de eeuwigheid. Vredevorst. Zal hij daar als een vredevorst zitten. En hij zal heerschappij hebben. De grootheid, de heerschappij. En des vredes zal geen einde zijn op de troon van David. En in zijn koninkrijk om dat te bevestigen. En dat sterken met gericht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heer, de Heerscharen zal zulks doen. Ja, hij zal daar dus in Israël op aarde zitten op de troon. Hij zal regeren. Hij zal op de troon van de heerlijkheid zijn, zitten als een koning en als een rechter. Denk bijvoorbeeld aan de rechter als hij, als bijvoorbeeld de volken zullen vergaderd voor hem worden. En dan gaat hij de schapen van de bokken scheiden. En dan oordeelt hij, hè? Die gaan het koninkrijk in. En die gaan weg van mij, gij vervloekte. Nou, dat is allemaal niet allemaal wat wij nu zien. Absoluut niet. Duidelijk anders. En je ziet het ook, als jij dus de Christus gaat volgen zoals hij daar op aarde liep. En niet zoals hij nu voor het lichaam van Christus is. Dan ga je natuurlijk ook zo denken. Dan ga je ook denken zoals hier op aarde. Want gisteren zag een stukje, toen zei iemand... ging over liedjes, zoals met Nederland Zingt. En die aankondiging. En toen zeiden ze van, ja, dat lied gaat dan over... dat was de hoop. Dat was op zich wel een mooi lied, maar ik weet niet hoe het lied heet hoor. Maar het was dan Nieuw Jeruzalem en een nieuwe aarde. Daar zongen ze over. Ze zeiden, ja, dus... En dan zingen we vol verwachting op de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. En wat mis ik? Nieuw hemel. De Bijbel spreekt over een nieuwe aarde en een nieuwe hemel en nieuw Jeruzalem. Het viel mij gelijk op, denk, hé, waar is nou de nieuwe hemel? Waar is mijn plek? Want de nieuwe hemel en de nieuwe aarde blijft altijd bestaan, hoor. Die aarde en de hemel blijft dat verschil. Dat blijft altijd. Onze positie is eeuwig in de hemelen. Maar ja, als jij natuurlijk altijd vanuit de evangelie, met die Christus leeft, dan is jou, wat je hier ook leest, dit is een aardse vervulling. Christus, dat gaat wel gebeuren, daar geloven wij zonder meer in. Maar is dat de Christus, is dat ook, zal ik ook daar zijn dan? Dan zeg ik, nee, het antwoord is nee. Want Christus heeft namelijk die verborgenheid, ook dat plan in de hemel, eeuwig in de hemelen. En dan denk je, hoor ik het nou goed? En ik hoor het inderdaad goed. Nieuwe hemel, nieuwe aarde en nieuw Jeruzalem, maar nieuwe hemel, dat werd gewoon overgeslagen. Ja, dat was voor mij echt, dat trof mij echt, dat ik denk, oh kijk, ja. En dat kan ook niet anders. Omdat men begrijpt het ook niet. Men bedenkt eigenlijk, wat Paulus ook zegt in Filippenzen, aardse dingen. En dat heeft te maken met een evangelie over het koninkrijk, dat is letterlijk een koninkrijk, zichtbaar hier op aarde, met zichtbaar Israël, zichtbaar Christus op de troon, allemaal hier op aarde, zoals je nu naar buiten kijkt, zo. Maar onze plek is een koninkrijk daar. Dus ja, nog als afsluiten, toen Christus de eerste keer kwam, onderwierp hij zichzelf aan het oordeel des mensen. Nog eventjes over die verandering. Ja, hij kwam, hij onderwierp zich aan het oordeel des mensen. Maar als hij de tweede keer komt, apart van de zonde, dan zal hij het oordeel over de mensen uitvoeren. Dus hij komt eerst als die leidende dienstknecht, als het lam ter slachting. En hij laat zich door de mensen oordelen, toch? Ja, ze hebben een oordeel over hem uitgesproken. Hij moet gekruisigd worden. En hij heeft het laten gebeuren. Nou, maar zo meteen niet meer. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen. Door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende. Aan allen daarwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Dus Christus. Ja, die zal dan wel het oordeel gaan over alle mensen uit gaan voeren. En dan laat hij zich niet meer door mensen oordelen. Dus ziet hij, Gods handelen, Christus, zijn Godheid in essentie is altijd hetzelfde. In verleden, heden en toekomst. Maar zijn handelen, absoluut niet. En daarna moeten wij het woord en waarheid recht snijden. We spreken over dezelfde Christus. We spreken over zijn bloed dat gevloeid heeft voor de zondaren, voor elke zondaar. Maar we spreken wel over een Christus die... op aarde gekomen is in verband met de beloften aan de vaderen en het profetisch programma voor Israël hier op aarde en de wereld. Maar wij leven in de tijd dat we spreken over Christus, dat hij handelt met Jood en Heiden, de hele mensheid, ja. Dat zij, ieder die gered wordt, uitsluitend door genade, door het geloof, rechtstreeks kan geloven en wordt gezet eeuwig in de hemelen. En dat is toch duidelijk het verschil van het handelen van Christus. En zo moeten wij aan Christus denken als je dat leest in de Bijbel, ook Hebreeën 13 vers 8 bijvoorbeeld. Of Hebreeën 1 vers 8, uw troon, Hebreeën 1 vers 12, die wil ik even lezen. En dan sluiten we af. Hebreeën 1 vers 12. Kijk, in Hebreeën 1 vers 8 spreekt hij over, maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Kijk, die troon is in alle eeuwigheid. Dat zegt hij voor de grondlegging der wereld tegen Christus, ja. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Dus eeuwig, ja. Zeker. En die troon zal staan waar? Hier op aarde. Maar die troon regeert wat? Het hele universum. En God heeft zijn dienaren, zijn kinderen, hier op aarde en in de hemelen. En als je kijkt in vers 12. En als een dekkleed zult gij ze in één rollen. Hij gaat het over de hemelen. En zij zullen veranderd worden. Maar kijk, gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Ja, dan spreekt natuurlijk ook over de godheid, over God. Ja, die blijft, die verandert niet. Dus let op als men met zulke teksten komt naar ons toe. Dat je begrijpt, ja oké, dat klopt. Hij spreekt hier over zijn wezen, zijn godheid, ja, dat stopt nooit, hij is eeuwig. Maar zijn handelen, sorry hoor, maar dat kan echt niet. Dan is hij absoluut, verandert hij wel. En dat heeft alles te maken met zijn plan waar de Bijbel mee begint. Genesis 1 vers 1. God schiep de hemel en de aarde. En beide zijn in zonde gevallen. En alles moet weer teruggebracht worden onder zijn autoriteit. En dat hij verheerlijkt wordt, zowel hier op aarde als in de hemel. En in de hemel is dat door het lichaam van Christus. En op aarde is dat door Israël en uiteindelijk ook de gelovige heidenen. Nou, dus dat is een beetje de uitleg over Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Vader, wil u danken voor deze dag van genade, deze bedeling van genade, Vader. En dat we het ook gescheiden weten te houden, Vader. Dat we goed begrijpen hoe u handelt. Maar u bent altijd dezelfde. Er is geen twijfel over mogelijk. Daar zeggen we van harte amen op, Vader. Want dat is ook onze vastigheid, dat u nooit verandert. Want wij weten ook dat we dan van op u aan kunnen. Uw gerechtigheid ook, die blijft altijd. Maar we weten ook dat u een plan hebt. Een verborgen plan waarin wij nu leven. En we danken u dat we dat kennen, want daardoor hebben wij ook rust en vrede en blijdschap in het geloof. Bedankt hiervoor, Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Oké, we gaan zo meteen weer met 2 Timotheus verder.